het Leerplein. Een podcast gemaakt door Noah en Julien. Twee jonge docenten die je willen meenemen in de wereld van het onderwijs. Ze bespreken trends, vooroordelen en vertellen leuke anekdotes vanaf de werkvloer.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Leerplein. We zijn ondertussen bij aflevering 14 en dat is logisch.
Ja, dat is logisch inderdaad. Want dat komt na de 13. Ja,
nee, nummer 14 uiteraard. Ja, we hebben dit keer geen onderwijsmoment meegenomen.
Nee.
Omdat we vinden dat je af en toe dingen moet gaan aanpassen. En dat maakt gelijk het bruggetje.
Ik ga dit bruggetje ook echt gebruiken.
Ja, nice. Echt gebruiken. Bij het onderwerp dat we vandaag willen gaan aansnijden. En dat gaat vandaag, Noah, over...
Over passend onderwijs.
Ja, passend onderwijs. Nou ja, jij bent daar best wel een expert in.
Nou, dat zou ik van ons zeker twee, niet zo willen noemen. Maar ik heb vorig zeker. Jaar een minor, geen idee, gevolgd over dit onderwerp.
Ja.
En naast dat ik er meer over heb geleerd, heb ik vooral een betere mening erover gevormd.
Oké.
Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening en naar hoe onze school dat op dit moment doet. Hoe wij dat ervaren. Wat wij ervan vinden, aka onze mening. Ik denk dat het wel handig is als we eerst even goed uitleggen wat het precies is.
Ja, en daarvoor heb ik heel even research gedaan. Dat is normaal jouw taak, maar nu heb ik het een keer gedaan. Gewoon op rijksoverheid.nl staat... Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoeften. Een kind naar een gewone school gaat als dat kan. Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is. Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat... De kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen. En dat kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.
Poeh, zitten veel dingen in.
Ja.
Nou, ik denk dat het goed is om even te benoemen dat dit een wet is die iets meer dan tien jaar geleden, is... ingevoerd in Nederland. Omdat er dus best wel veel leerlingen die... uitvallen op school was. En om de samenleving op scholen wat inclusiever te maken. En nou, ik hoor je echt heel veel dingen zeggen, namelijk inderdaad dan tegen dat uitval, maar ook eigenlijk een stukje talentherkenning, dat ze dus een passende plek hebben voor hun eigen dingen. En over speciaal onderwijs. Ja, waar moeten we beginnen?
Nou, laten we beginnen bij waar we denken dat het überhaupt vandaan komt, deze ontwikkeling. En dit is mijn visie erop hoor. Want ik draai natuurlijk niet super lang mee in het onderwijs. Maar wat je wel veel hoort is natuurlijk... Vroeger hadden ze veel kleinere klassen. Omdat er meer onderwijspersoneel was. Onderwijspersoneel is wat minder geworden. Dus heb je grotere klassen gekregen. Dat is één ding. Maar dat betekent ook dat op speciaal onderwijs... natuurlijk ook minder docenten zijn. Dus minder plekken voor mensen die... Nou ja, vroeger misschien sneller naar het speciaal onderwijs gingen... Die zitten nu sneller op het regulier onderwijs.
Ja, klopt.
Waardoor eigenlijk opleidingen daar al zouden op moeten inspelen... dat je daar meer tools voor krijgt om dat goed te doen. Maar ja, als je nu eigenlijk kijkt naar een gemiddelde klas... en kijkt van, nou ja, hoeveel labeltjes, stickertjes... je af en toe op leerlingen kan plakken.
Ja.
En niet omdat we dat graag willen, maar gewoon omdat dat profiel daar dan bij past... is het natuurlijk best wel veel.
Heel veel. Er zijn ook heel veel labels, ongeacht of ze op de kinderen zitten. Maar in die zin zijn er heel veel... Ja, je hebt ook wel rugzakjes genoemd, labels, stickertjes, noem het hoe je wil. Maar tijdens die minor hadden ze het steeds over neurodiversiteit. Dus denk aan ADHD en autisme. Dat zijn twee neurodiversiteiten die heel veel voorkomen in het reguliere onderwijs. Maar het gaat natuurlijk ook veel breder. Want de wet voor passend onderwijs is ook ingesteld voor mensen met Down-syndroom. Ja. Of met hele lage IQ's, hele hoge IQ's. En alles wat daartussenin zit. Toen ik begon aan die minor, toen was ik eigenlijk met die... Ja, oké. Okay. Zij zeiden eigenlijk bij een van de eerste bijeenkomsten, zeiden ze, eigenlijk vinden wij dat alle kinderen, het ging pas best wel heel erg gericht op basisschool, maar goed, je kan dit natuurlijk ook vertalen naar voortgezet onderwijs. Maar goed, het is wel een keertje leuk om een wat andere insteek te krijgen. Maar zij zeiden eigenlijk zou het doel moeten zijn dat iedereen in zijn eigen omgeving naar school kan. Dus denk aan je eigen woonwijk of als je wat in een kleiner dorp woont in je eigen dorp of zo. Maar dat je dan daar naar school kan, zodat je met de mensen, met de leerling, met de kinderen naar school gaat, met wie je ook in de samenleving leeft.
Ja.
Dus dat alle geloven bij elkaar zijn, alle IQ's bij elkaar, alle neurodiversiteit bij elkaar, dat alles, want in de samenleving moet je ook met elkaar leven.
Ja, dus zeg maar een spiegel van de samenleving.
In je klaslokaal. Ja. En dat zou eigenlijk de ideale wereld zijn voor een heleboel mensen. Maar goed, ik werd daar toch ook wel een beetje kriebelig van. Omdat ik denk, ja, ik vind de gedachte, je moet in de samenleving werken met of leef je met elkaar. Je komt mensen ook in de supermarkt tegen. Dus waarom zou je daar op school niet mee in aanraking komen? Dat vind ik heel mooi. En ik denk dat dat heel erg goed is. En ik denk voor een bepaalde diversiteits eisen, zeg maar, gaat dat ook op als je het bijvoorbeeld hebt over geloof. Maar ik denk als dingen van IQ of als bepaalde beperkingen, bepaalde neurodiversiteit, is dat gewoon niet haalbaar om dat in één klaslokaal te krijgen.
Nee. Daartegenover staan wel twee dingen, denk ik. Er is een veel grotere roep om burgerschap, om dat veel actueler te maken. Heeft natuurlijk daar ook mee te maken dat sommige scholen, de populatie op sommige scholen is zo eentonig dat ze eigenlijk heel veel context missen van hoe gaat het nou in de grote mensenwereld.
Tuurlijk, maar dan heb je het bijvoorbeeld ook over dingen van geloof en dingen van de welvaart van verschillende kinderen.
Ja.
Maar als je het echt hebt over IQ bijvoorbeeld. Kijk, onze middelbare scholen zijn überhaupt gesplitst op niet per se op IQ, maar wel op niveau van een leerling. Dus misschien eigenlijk wel IQ.
Gaat vrij.
Gaat best wel, precies. Maar als in daar is het al op
gesplitst.
Ja. Dus dan denk ik, dan zou ik, misschien is het hele een popular opinion, maar zou ik het heel lastig vinden om iemand daarbij te hebben die niet dat IQ heeft en die niet
dus
doordat te wisselen.
Eigenlijk daardoor de aansluiting niet heeft en een beetje buiten de groep valt.
En ik vind dat dus ook echt heel erg zielig voor een kind.
Ja, en we zien het gebeuren. En dan hebben we het dus niet specifiek over IQ, maar mensen vallen een beetje buiten de boot in het reguliere onderwijs, omdat ze dus niet de aansluiting hebben. Omdat,
niet eens alleen op sociaal gebied, ook op andere gebieden.
Ja, zeker. Het is juist frustrerender als je ziet dat je hele klas iets wel kan en jij niet, omdat je dus een beperking hebt.
En vaak resulteert dat, en dit is misschien heel stereotyperend, maar in probleemgedrag. Op welke manier dat dan ook is.
Ja, zeker. En in het meest extreme geval dat je dus thuis komt zitten.
En dat is pas een groot probleem.
Ja, en dat willen ze voorkomen. Alleen om even terug te gaan. Jij zegt eigenlijk iets heel belangrijk. Ja, maar het is ook heel breed.
Sorry hoor. Ja.
Het is ook heel breed. Dus kies je stukje uit dat je graag wilt luisteren. Ja. Dat hoort bij passend onderwijs. Nee, maar je hebt natuurlijk in Nederland hebben we het onderwijssysteem. En eigenlijk wat je zegt, het past niet binnen ons reguliere schoolsysteem. Dus je kan niet zomaar. Ja, je kan niet zomaar mensen met IQ verschillen. Maar sowieso met al die verschillen kan je niet zomaar bij elkaar gooien en dan hopen dat het goed gaat. Want
maar de basisschool doen we dat dus wel.
Ja, klopt.
En daar lukt het dus wel. En ik vind er dus eigenlijk ook, sorry dat ik even onderbreek, maar dat passend onderwijs en die wet, dat ik vind dat heel goed passen binnen het basisonderwijs. Ja. Ik denk dat daar dat zo mooi is, juist ook om kleine kinderen daarmee in aanraking, tussen de leeftijd 4 tot en met 12. Maar ik zou dat, als ik dat naar mezelf vertaal, denk ik zie dat op hoe nu ons onderwijssysteem is ingedeeld, namelijk om op niveau te splitsen, dat niet zitten.
Nee. Maar dat is dus precies waar ik naartoe wilde. Ja. We hebben hem verdeeld in niveaus. We noemen dat dan niveaus. Ja. Alleen, we hebben het ook al vaker gehad. Jongens ontwikkelen zich over het algemeen minder snel dan meiden. Dus eigenlijk sluit het nu beter aan op hoe een meisjesbrein zich ontwikkelt dan hoe een jongensbrein zich ontwikkelt. Die discussie die oplaait over een tussenschool, middenschool, waar je nog niet onderscheid maakt in een niveau, is er natuurlijk ook niet voor
een brugjaar.
Ja. Ja, en we hebben nu natuurlijk een brugklas. En dan heb je af en toe het verschil tussen VMBO, HAVO, HAVO, VWO, dat. Maar ik denk dat het niet genoeg is. En er zijn heel veel voorbeelden van scholen of van landen waarin het onderwijssysteem wel zo is ingericht dat je eigenlijk allemaal dezelfde basis krijgt. Basisonderwijs. Iedereen. Dus of je wat wij dan een VMBO-leerling zouden noemen of een VWO-leerling, zitten allemaal bij elkaar in een groep. Eigenlijk net zoals op de basisschool, zoals je zegt. En je rond een bepaalde fase af. En dan kan je zelf kiezen, aan de hand van hoe je daarin zit, of je vindt dat je een hoger niveau hebt. Ik stop hier, dit is het voor mij. Of ik ga verder. En dan heb je verschillende niveaus.
Dat hebben ze zo in Duitsland volgens mij ook.
In Duitsland, in Frankrijk.
En sowieso ook dat er wat later gesplitst wordt inderdaad. Dus dat eigenlijk de basis van de basisschool veel langer wordt doorgetrokken. Ja, daar is denk ik ook echt wel wat voor te zeggen. Ik vind het voor mezelf wel lastig om in te schatten hoe dat in Nederland zou werken. Omdat we nu gewoon heel erg ook denk ik vastgeroest zitten aan niveaus. En waar ik ook wat voor te zeggen vind. Ik vind, denk namelijk dat het ook heel goed is om met gelijkgestemden in een groep te zitten. En dan heb ik het niet over geloof of over hoe je in het leven staat. Maar gewoon echt puur en alleen op denkniveau. Ik denk dat dat ook leerlingen omhoog kan halen. En leerlingen naar beneden misschien ook.
Ja. Ja, en toch krijg je dan, zonder dat dat de bedoeling is, maar wel clustervorming. Dus je hebt hier een groepje VWO'ers, je hebt hier een groepje HAVO'ers en dan.
Maar ik denk dat als je dat namelijk in een, als je al die kinderen in één klas zou zetten, dus VMBO, MAVO, HAVO, alles door elkaar, dan hou je dat denk ik nog steeds. Want ik denk namelijk dat je ook heel dat je altijd een beetje naar gelijkgestemden toedraait of toegroeit of ja.
Nou ja, en aan de andere kant, ik merk in de brugklas heel vaak, zeker ik doe een VWO-brugklas, dan is het heel vaak van, het verschil is zo groot. Tussen de
middelbare school. Dat vinden wij als docent ook.
En de basisschool.
Okay. Dat bedoel ik niet.
En daarmee bedoelen ze eigenlijk, we hebben de hele tijd aan de bovenkant, cognitief gezien dan, aan de bovenkant gezeten van de basisschool.
Ja.
We hoefden niet zoveel te doen en nu moeten we best heel veel doen. Maar aan de andere kant betekent dat dus ook, wij creëren ze zoals we ze in de hokjes plaatsen.
Ja.
Want ze zijn het al gewend. Het gaat goed. Op de basisschool halen ze ook gewoon resultaten. Dus
ja, maar aan de andere kant heb je ook weer dat je die cirkels, ik weet even niet hoe ze heten, lang leven mijn opleiding, waar ik super goed heb opgelet. Maar die cirkels, dat je het meeste leert net buiten je kunnen en kennen. Hoe heet dat?
Dat weet ik niet, want ik heb die minor niet gedaan.
Nee, dit was gewoon in mijn reguliere leraaropleiding.
Heb ik niet gehad.
Maar dat je zo net, dat je het meeste en het effectiefst leert als je net iets boven je niveau is. Dus niet te ver boven je, want dan word je lam geslagen van dat je iets niet kan. Te makkelijk, dan raak je ongemotiveerd. Dus als je net een beetje daartussen zit, dan leer je het beste. Dus dan is, als je het zou doortrekken naar de, van hoe we nu de basisschool doen, ook naar de middelbare school, zou je dat, dan voldoe je daar ook niet aan. Dan leer je dus niet optimaal. Of
ja, is dat zo? Of moet je dan dat differentiatie waar we het al jaren over hebben, gewoon goed
toepassen? Maar ja, dat sowieso. En dat doen ze als het goed is op een basisschool ook.
Ja.
Ja. Oké, nu hebben we best wel een beetje gehad over of wij vinden dat dat op de middelbare school ook zo kan. Ik denk dat we dat niet kunnen bedenken.
Nee, dat is ook moeilijk. Het is een hele moeilijke materie. Je zou echt alles moeten omgooien, wil je hem zo krijgen.
En dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nou, de komende 10 jaar niet.
Nee, want we zijn nu een hele andere switch aan het maken in onderwijsland, denk ik. Naar het eigenaarschap en dat alles. Nee, dus ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Ik ben tijdens mijn minor op bezoek geweest bij een. Het is ook even goed om het onderscheid te maken tussen twee begrippen. Ik weet niet of jij daarvan bewust bent, maar we hebben passend onderwijs en we hebben inclusief onderwijs.
Ja.
En inclusief onderwijs is echt dat je iedereen, dat is eigenlijk meer wat ik net benoemde als passend onderwijs, maar dat je echt iedereen in een school moet houden. Dus echt van A tot Z, alle facetten van diversiteit. En passend onderwijs is dat je ook als school verplicht wordt om het zo voor een leerling aan te bieden, om zo lang mogelijk de leerling binnen school te houden. Nu ben ik op bezoek geweest bij een school die inclusief onderwijs wilde. Zij waren daar nog heel vroeg mee, dus nog niet heel ver. Wat logisch is, want zo, ik zit er lekker in vandaag. Ja, ja, maar zij waren daar nog mee bezig. Dus het was gewoon een normale school. En daar mochten dus alleen kinderen komen uit de wijk. En dan mocht iedereen komen. En er waren dus ook echt heel veel aanvragen van buiten de wijk. Omdat er heel veel ouders zijn die dat heel graag voor hun kind willen. Een inclusieve school. Maar ja, ondertussen dan zit dat aan 2 kinderen met TOS, taalontwikkelingsstoornis. Een paar leerlingen binnen het autisme spectrum. En wat ADHD-kinderen. Denk ik, hoe inclusief is dat nou? Misschien hoor je het. Ja. Ik ben ergens echt heel erg sceptisch. Ik vind het idee heel erg mooi, maar ik weet ook niet of het gewoon voor het kind het beste is. Ik vind het idee van allemaal maar in de samenleving met elkaar leven heel erg mooi. En dat lijkt me echt heel goed. Maar als je als een van de enige kinderen iets niet kan, denk even aan een lichamelijke beperking. Je gaat ook niet aan een kind vragen die geen benen heeft, bijvoorbeeld, om een potje te gaan voetballen staand. Want dat kan dan niet, snap je?
Nee.
Daar heb je hele andere. Maar dan word je als kind ook altijd geconfronteerd met het feit dat je iets niet kan. Of dat je niet bent dan zoals de anderen. Terwijl als jij in een klas zou zitten waar meerdere mensen lichaamsdelen missen, dan denk ik dat je gewoon van elkaar veel meer kan leren en elkaar ook in je eigen kracht kan zetten.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, het speciaal onderwijs, wat daar dus voor is,
ja,
zou weer meer plekken moeten bieden en zo. Maar ja, dat lukt dus niet.
Kijk, dat is ook lastig. Want wat er met het invoeren van de wet van passend onderwijs is gebeurd. En met de bezuinigingen, nu weet ik niet goed wanneer en hoe dat precies is gegaan. Je hebt het op de basisschool, heb je de basisschool, het reguliere onderwijs, primair onderwijs. Dan heb je het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
Ja.
Maar met alle bezuinigingen van de afgelopen jaren is het speciaal basisonderwijs weggegaan. En dat resulteert in dat er gewoon heel veel leerlingen op het normale, reguliere onderwijs uitvallen, omdat ze niet, ik doe even tussen aanhalingstekens, niet erg genoeg problematiek hebben voor het speciaal onderwijs, maar ook niet maar ook uitvallen binnen het reguliere onderwijs. Ze kunnen dat ook niet volhouden. Dan denk ik, ja, waarom? Dat is toch dan helemaal niet passend als we willen dat ze ergens blijven waar ze het niet kunnen.
Ja, ja, en ik denk dat we inderdaad heel goed het onderscheid moeten maken tussen verschillende thema's hier.
Ja.
Want ik ben wel helemaal voor dat we heel erg ons best moeten doen om de kansenongelijkheid weg te krijgen.
Zeker, dat is heel belangrijk.
Dat sowieso, en daar staan we 100% achter. Alleen eigenlijk wat je nu concludeert is, wij zijn er nog niet klaar voor. We kunnen gewoon niet die leerlingen bieden wat ze nodig hebben.
Nee.
Terwijl dat eigenlijk nu wettelijk is vastgelegd dat we dat wel zouden moeten doen.
Ja, en dat komt allemaal ook weer terug op geld. Want ja, we hebben dan ook naar voorbeelden gekeken tijdens hoe ze dat in het buitenland doen. En dan zeggen ze, ja, in Oostenrijk zijn ze daar heel ver mee. En dat zijn dan scholen waar ze maximaal 20 leerlingen hebben met altijd 2 docenten. En dan denk ik, ja, dan kan je ook, dan heb je ook ruimte voor kinderen die het niet redden in het reguliere onderwijs. Want dan ben je altijd met z'n tweeën.
Ja.
Dat vind ik ook echt wat anders. En dat geld is er nu blijkbaar niet. Want er is een hele laag bij het speciaal onderwijs tussenuit gehaald.
Nou ja, en ja, kijk, alles komt inderdaad terug op geld. En het gaat nu even niet om de salaris van de docenten.
Nee, voor het gaat nu echt denken, eventjes
daar weer over.
Ja, nee, voor het aantal mensen.
Ja, en ik denk ook, en dat zie je nu dus gebeuren, omdat dit er dus is, is dat heel veel scholen bezig gaan met interne trajectbegeleiders.
Ja.
Dus dat ontstaat onderhand. Alleen ik denk wel dat er nog
dat is veel te weinig.
Ja, heel veel scholen zeggen, ja,
niet nodig.
Nee, dat is bij ons niet echt dit en dat. En ja, daar gaat het wel een beetje fout. Want als je daar blind voor bent, ga je dus steeds meer uitvallers krijgen. Ja, dat is frustrerend voor leerlingen. Ook voor docenten, want die merken gewoon, ik heb nu niet de tools om zo'n kind aan het werk te krijgen.
Ja.
En hoe vaak bij de vergaderingen hebben wij wel eens van, ja, nou, die valt dan een beetje onder hoogbegaafdheid. Wij weten gewoon niet, wij zijn niet geschoold om dat op een goede manier te doen. Dus wij begrijpen dat kind
en dat
niet
hoort
helemaal
op een gegeven moment ook niet meer bij de taak van de docent. Want er zitten nog 29 andere kinderen in de klas.
Nou ja, en als we vinden dat het wel zo is, ja, dan moeten we daar dus andere dingen voor doen. Dan moet je dus meer begeleidingsuren hebben.
Maar ja, dan heb je inderdaad meer uren nodig, meer mensen. Want je kan dat niet in je eentje doen. Je kan niet fulltime voor de klas staan of hoeveel dagen je ook werkt. En daarnaast ook nog al je mentorleerlingen de hele tijd spreken. En als je pech hebt, heb je 2 leerlingen die heel veel extra aandacht en hulp verdienen. Maar dat kan je gewoon niet geven.
Nee. Dus wat is dan heel vaak een primaire reactie? Ja, ga maar naar de huiswerkbegeleiding.
Ja.
Want je hebt meer hulp nodig. Maar dat is niet per se de hulp die ze zoeken.
Nee. Want het zit ook heel vaak in het sociaal-emotionele en het organisatorische waar ze op uitvallen en het niet kunnen overzien. En ik snap ook heel erg goed dat je dan op een gegeven moment als ouder denkt, trek jij het niet meer, blijf maar lekker thuis, want dat is veilig. Maar die stap wordt dan alleen maar veel groter om het nog wel te kunnen.
Ja.
Dat gebeurt heel veel met kinderen die in het autisme spectrum zitten, die het op een gegeven moment niet meer overzien. Die stap naar school, dat ouders dan zeggen van, nou, blijf even thuis, dan gaan we even weer rustig. Maar 1 week wordt 2 weken en 2 weken wordt een half jaar. En dan is die stap niet meer te overzetten.
Nee.
Niet op het reguliere onderwijs, niet op het speciaal onderwijs, niet op het privé onderwijs. Dat wordt ook nog wel eens geprobeerd. En hoe ga je dat dan in de samenleving?
Ja. Nee, dus je wil ze binnen boord houden.
Ja.
Er zijn mooie initiatieven. Dat is dan meestal gewoon met iemand die pedagogisch geschoold is. Een orthopedagoog.
Ja.
En meestal iemand die speciale behoeftes daar de didactiek voor heeft. Dus ik denk dat dat juist wel is. Kijk, als je zo'n team hebt eromheen, dan kan je dat soort mensen, kinderen, kan je goed gaan begeleiden.
En dan is het ook passend. Dan is, dan is het op de behoefte van de leerling. En daar, ik denk dat dat soms een beetje uit het oog wordt verloren. Dat we dit allemaal doen omdat we het passend voor een leerling willen maken. Ja. En dat we dus ook moeten kijken naar de behoefte van een leerling. En niet als school van wij willen dit kind binnenhouden. Dus dat komt met elkaar. Maar als in dat het echt moet gaan van wat heeft dat kind nodig. En als dat dan is, die moet naar een andere school. Want daar is betere begeleiding. Is dat ook een conclusie die we moeten trekken. Ja. Terwijl het nu, scholen worden er ook op afgekeken als, hoe zeg je dat?
Op aangekeken.
Ja. Worden er ook op aangekeken als je veel leerlingen verliest? Nou, dan denk ik, maar gaat het dan om de cijfers van het aantal leerlingen? Of gaat het om waarom een leerling wordt overgeplaatst?
Ja, en daar dan komen we weer een beetje over het, wat vind je belangrijk? Een beleid maken binnen een school en een scholengroep. Want meestal gaat het echt over een onderwijsgroep en een scholengroep. En wordt er gezegd van, mooi initiatief. Echt, we zien echt wel dat het belangrijk is. Of soms zeggen ze zelfs, ik weet niet of dat op onze school speelt. En dan wordt er heel erg veel gekeken naar allemaal andere mooie, hele leuke ontwikkelingen. En er wordt dan heel veel geld in gepompt. Terwijl daar mensen ook wel van denken van, is dit dan.
En ondertussen zitten er wel 8 leerlingen van school
precies.
Thuis.
Ja. En als jij nou een ranglijst zou moeten maken van dingen die je belangrijk vindt, waar we geld dan voor vrij zouden maken. Hoe hoog zou dit dan staan?
Ja, hoog. Het gaat natuurlijk, ik kan me als tegenargument bedenken. Ben ik het niet mee eens, maar ik kan me bedenken dat je denkt, het gaat maar over een hele kleine groep leerlingen. Dus moeten we daar ook veel geld aan uitgeven? Weet ik niet. Ik denk uiteindelijk dat er heel veel meer leerlingen die van zo'n initiatief dan meer kunnen gebruik kunnen maken. Maar dat staat niet hoog op het lijstje bij de beleidmakers helaas.
Nee, en dat vind ik wel, eigenlijk, ik vind daar wel echt wat van.
Ja.
Want weet je, net zoals dat een dokter de plicht heeft en heel erg voelt van ik moet best voor mijn patiënten doen, vind ik dat als docent zelf ook wel. Ik vind het heel erg frustrerend als ik merk dat ik een leerling niet kan helpen zoals ik misschien zou kunnen met of meer tijd of andere middelen.
Ja.
En als we dan heel erg gaan inzetten op eigenaarschap, leerpleinen, noem het allemaal maar op.
Ja.
Ja, ik vind dat dan toch echt van onderschik. Belang vergeleken met dat passend onderwijs.
Ja, dat snap ik.
Dus
ik snap het. Ik vind wel dat ik denk dat scholen altijd wel heel erg veel doen op zich voor individuele leerlingen. Als ik bij ons op school kijk, we hebben heel veel coaches, wat docenten zijn, ook geschoolde coaches. Die daar opleidingen voor hebben gevolgd, orthopedagoog. Dus ik denk ook dat je als school op een gegeven moment is het ook klaar. Kijk, het voorbeeld waar wij het nu over hebben, is dat niet. Dat is een tussenoplossing. Maar ik denk ook dat het als school heel goed is om te zeggen, nu moet je experts buiten de school gaan opzoeken als het probleem te groot is.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als school heel veel doen. Maar school is uiteindelijk ook een plek om te leren. En als dat gewoon niet meer lukt, heeft een kind dus andere hulp nodig. En dat hoeft dan niet per se vanaf school te komen.
Nee, maar dan vind ik wel dat je korte lijntjes moet hebben naar andere instanties. En ik heb het gevoel dat dat altijd zoveel papierwerk.
Ja, man.
Sterker nog, ik heb het wel eens meegemaakt. Ja. Als je dan een leerling had die in een coachtraject had, dan moest je een heel handelingsplan gaan schrijven en zo. Ja, we zijn best wel gewend om...
Daar gaan al je uren heen, ja.
Maar om een handelingsplan, daar gaat wel wat meer in zitten. En dan moet het nog beoordeeld worden. En dan gaat er zoveel tijd overheen.
Ja.
Gewoon verloren tijd.
Ja.
Alleen maar om papierwerk en weet ik veel wat. Dus het systeem klopt nog niet helemaal, eigenlijk.
Nee, dat is sowieso. Ik heb het idee dat we een beetje afdalen. We moeten misschien nog eventjes...
Zal ik het lijstje er even bij pakken? Dan kunnen we even zien, wat ik net opnoemde.
Oh, wat je net
begin. Alle kinderen een plek krijgen.
Ik weet nog iets wat ik wilde zeggen.
Ja.
Veiligheid is ook heel erg belangrijk. Namelijk, mijn moeder, die werkt in het speciaal onderwijs.
Ja.
Sowieso hulde voor de mensen die werken in het speciaal onderwijs.
Zeker.
De verhalen die ik daar hoor zijn niet normaal. En daar, je hebt natuurlijk verschillende clusters. Die nummers en welke scholen het zijn, dat is ook allemaal weer afgeschaft, maar mijn moeder heeft gewoon meerdere malen dat ze alle scheldwoorden van het hele spectrum op haar afgevuurd krijgt. En daar reageert ze niet op. Mijn moeder kan daar goed tegen. Maar goed, heel vaak gaat dat ook tot aan fysiek toe. als je als docent op een groep van 20 staat, hè, laten we even dan, dat is, gebeurt niet, maar nee. In een reguliere school. En er is één leerling die tot op fysiek toe agressiestoornis heeft. Of gedragsproblemen wat tot agressie kan leiden. Dan is het gewoon niet veilig.
Nee,
voor andere kinderen niet en voor docenten niet.
Nee, je hoeft niet te zeggen hypothetisch. Hè, want laatst kwam nog inderdaad in het nieuws dat dit echt een thema is. Dat de agressie richting docenten gewoon stijgt.
En mijn moeder werkt dan nog met kinderen die in groep 3 zitten. Dus dat is klein. Maar als ik even naar ons kijk en we hebben een leerling met een flinke agressiestoornis, dan moet je daar en voor worden opgeleid. Nou, dat kan dan nog. Maar als je dat allemaal in één klas hebt, waarbij er misschien 17 geen probleem, ja, ik wil niet zeggen normale leerling zijn, maar hè, geen heftige problematiek hebben, maar 3 wel, waarvan 1 iemand, dan is er ook gewoon de veiligheid op je werk niet meer altijd te garanderen, denk ik.
Nee, klopt.
En ik denk, nou, dat vind ik echt ook een probleem voor zowel klasgenoten als docenten.
Ja, nou, sterker nog, om even het voorbeeld uit andere landen er weer bij te halen. In Frankrijk, weet ik toevallig, ben je dus docent of op een publieke school of op een privéschool.
Ja.
Nou, als je privéschool, privéonderwijs ingaat, dan kan je zelf nog wel kiezen waar je dan docent gaat worden.
Hebben we het nu over basisonderwijs of VO?
Ja, eigenlijk allebei, maar voornamelijk VO eventjes. Ga je voor de publieke sector eigenlijk, dan bepaalt de staat waar jij gaat werken als docent, als beginnend docent.
Oh ja.
En meestal zie je dus dat.
Waarbij wat voor school of op wat voor plek? Allebei.
Allebei.
Oké. Okay.
En nou ja, je hebt daar geen niveauverschillen, hè, nog op een onderwijs. Dat is dus, je hebt de eerste 4 jaar sowieso met z'n allen en dan kan je gaan doorbouwen. Maar wat je dus ziet is dat beginnende docenten die dus heel veel ervaring nog zouden moeten opdoen, in de moeilijkste wijken worden gezet. Waardoor ze dus uitstromen, uitvallen. Ja. En dus eigenlijk blijven er dus heel weinig docenten over.
Ja.
Ja, zo'n situatie wil je niet ook in Nederland gaan krijgen. Door dus te zeggen van ja, we gaan alles maar bij elkaar gooien. En ja, weet je, ja, zoek het maar uit. Dit is wat wij willen.
En dit heeft niks met niveauverschil van leerlingen te maken. Dit heeft gewoon met neurodiversiteit te maken. En er zijn gewoon helaas heel veel kinderen die bepaalde dingen in hun hersenen anders werken dan dat we dat voor ze zouden willen wensen. Maar ja.
En wij zijn ondertussen zo opgeleid dat als een leerling heel erg stoer gedrag gaat vertonen of macho gedrag gaat vertonen, we niet ons aangevallen voelen, maar gaan nadenken van oeh, waar komt dit vandaan en hoe zou je dat willen oplossen? En blijft het bij woorden, kan ook heel heftig zijn.
Ja.
Maar wordt het fysiek, ja, dan is het wel een ander.
En daar vallen ook heel veel docenten op uit.
Ja.
Want ik denk dat wij allebei wel tegen een grote mond kunnen en nou, fysiek is bij mij in ieder geval nog nooit gebeurd. Maar ik denk dat ik daar tot ergens ook nog wel mijn grens zou hebben. Omdat ik denk wel gewoon ook stevig in mijn schoenen sta. Maar op een gegeven moment is dat gewoon klaar.
Ja, absoluut.
En ik denk dat bij andere mensen ook die grens lager ligt.
Nou, dat is voor iedereen weer anders. Ja. Inderdaad. Ja, moeilijk, nou, ingewikkeld. We gaan het lijstje even af. En dan gaan we even zeggen van, denken we dat we
lekker
al
ver
genoeg
zijn? Lekker van de hak op
de tak. Ja, maar daarom pakken we hem even terug.
Ja, mooi. Mooi hoe je dat doet.
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat. We begonnen met het eerste puntje en dat is alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteunende ondersteuningsbehoeften.
Kijk, dat vind ik supergoed.
Ja.
Namelijk de behoeften. Maar, kanttekening, ik vind dat niet betekenen dat alle kinderen in hetzelfde onderwijs moeten zitten.
Nee, en eigenlijk zeggen ze dat ook niet. Hè. Ze zeggen van, oké, als jouw onderwijsbehoefte daar ligt,
nee,
zou je
maar
dus
dat is ook inclusie.
Ja.
Dus dat is inclusief onderwijs. Ja. Mooi onderscheid.
Oké, dus prima. een kind naar een gewone school gaat als dat kan. En dan heb ik al moeite met de woordkeuze.
Ja, een gewone school. What the heck.
Ja. Oké, dus en ja,
hier
als
zijn
het
we
niet
dus
kan,
niet
dan ga je maar naar een niet-gewone school.
Ja,
of zo.
Dus het speciaal onderwijs is niet gewoon. Ja, ja, eigenlijk is die naam ook helemaal heel slecht. Speciaal. Zou dus eigenlijk ook niet goed moeten zijn.
Nou ja, dat je speciale behoeftes hebt.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Ja, hoeft inderdaad niet negatief te zijn.
Maar,
dus daar zijn we het.
Vind ik moeilijk. Misschien slecht geformuleerd. Dus ben je de redacteur bij de Rijksoverheid.nl. Schrijf het even anders op. Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is.
Ja. Maar ja, ik weet uit wat ik allemaal heb geleerd is dat dat vaak ook te laat is.
Ja, dus we hebben het eigenlijk zeggen ze hem zo, als het echt heel erg extreem gaat worden, nou goed, dan mag je naar het speciaal onderwijs.
Maar meestal is het dan al te laat. Dan is ook dat kind al nou, ik wil niet zeggen verpest, maar heeft al heel veel meegemaakt op het reguliere onderwijs.
En het gaat juist nu even over die groep die er net tussen valt. Ja. Die net niet binnen het reguliere
onderwijs
past.
Waar dus het speciaal
past.
Basisonderwijs voor was.
Juist, ja. Oké.
Okay. Dus Rijksoverheid, als jullie meeluisteren. Ja. Jullie kunnen ons inhuren.
Ministerie van Onderwijs.
Ja.
Ja. Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat. En dat benoemden we net. Daar is dus een probleem. En het, ja, de middelen.
Ja, want ook toen na deze wet is ingepast, toen hebben heel veel scholen hebben een... je moet bijvoorbeeld op elke school moet ook iets staan over hoe je passend onderwijs doet in de visie van een school. Dus toen dit is ingezet, of het ingevoerd, of hoe je het ook noemt, hebben heel veel scholen een plan daarvoor geschreven. Maar nu zijn we 10 jaar verder, heeft het gewoon geen prioriteit meer. Dus dat is nu klaar. Ga maar. Nou, dat zouden wij ook bij ons op school kunnen doen. Hoe goed gaan wij daar nog mee om? Ik denk dat we wel wat punten dat die op de achtergrond zijn geschoven.
Terwijl ik denk als we het aan iedere collega zouden vragen dat iedereen zegt van ja,
dit belangrijk is. Belangrijk. Ja.
Ja. De kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
Nou, dat vind ik wel heel goed.
Ja.
Ik vind ook, we hadden gisteren sexy werkdag. Dan ga je met je vak, met alle natuurkunde docenten samen liggen.
Oh.
Sexy en samen liggen.
Sexy met S-E-C-T-I-E. Ja.
Ja, precies. Gaan we met z'n allen samenwerken. En toen hadden we het over tabellen tekenen. En toen hadden we de discussie over of je... Ja, ik hoor dit en ik denk echt, dit is heel saai. Maar het wordt heel leuk. De plot van dit verhaal wordt heel leuk. Hadden we het over tabellen tekenen. En die kan je verticaal of horizontaal tekenen. En toen waren er collega's van mij die zeggen, ja, als leerlingen een tabel bij natuurkunde horizontaal tekenen, reken ik dat fout.
Ja.
Waarop ik zei, dat is eigenlijk echt oneerlijk. Want hoe je een tabel tekent, heeft te maken met je ruimtelijk inzicht. En met hoe je dingen kan visualiseren. Je kent misschien wel eens dat als mensen vragen hoe lees jij de maanden, dan zijn er mensen die zeggen, ik lees het van, ja, ik doe nu mijn hand van boven naar beneden bewegen, dus januari, februari, maart. En er zijn mensen die het lezen van links naar rechts, januari, februari, maart. Dus dat heeft helemaal niks te maken met natuurkunde, dus mag je dat niet fout rekenen, want het gaat over hoe een kind dat inziet. En dat vind ik echt heel erg belangrijk, want we willen allemaal wel dat kinderen door het steeds hetzelfde hoepeltje springen, maar als het kind hetzelfde kan, uiteindelijk, tuurlijk, als je geen tabel of een foute tabel, nou, dan is het gewoon fout. Maar de manier van hoe je het opschrijft of de manier hoe je ergens komt, ja, als dat bij een kind werkt, kinderen werken nou eenmaal heel anders. Die denken op een andere manier. En ik vind wel dus dat je dat als docent en als school wel in moet faciliteren.
Ja, dus ik zou het niet fout rekenen, maar wel benoemen dat het volgens...
Ja, dat het anders zou kunnen.
Want nou, maar je ziet ook wel, en dat is dus ook met daarna, als je universiteit gaat doen, hogeschool, mbo zelfs, dan moet het ook binnen een bepaald format passen. Dus dat blijft zo.
Tuurlijk,
en dus
je
op
moet
de werkvloer
ook wel.
Ook.
Nee, nou, maar dat is het. Maar ik vind wel dat je wel ook naar de leerling toe mag gaan. Of in ieder geval dan in gesprek gaan van, goh, waarom heb je dit op deze manier gedaan, bijvoorbeeld?
Ja. Ja.
En ook uitleggen waarom het fout is. Niet alleen een rode streep te doorzetten.
Ja.
Nog wel iets?
Ja, de laatste, en ik denk dat we, nou, hier kan je het alleen maar mee eens zijn, denk ik.
Oh.
Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.
Nou, ik denk dat dat een goede instelling is.
Ja,
en dat we dat als onderwijs willen halen.
En die initiatieven zie je steeds meer en ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Maar ja, die invulling, ja, dat is ook zoeken, want ja, het is iets nieuws wat we toevoegen aan wat we nog niet hadden.
Ja.
Ja.
Laten we dat gewoon weer met z'n allen oppakken in plaats van alleen als er een nieuwe wet is ingeregeld.
Inderdaad.
Ingevoerd. Ik zeg, heet het ingeregeld?
Ingeregeld, ja. Ja,
kan ook.
nou, kortom, ik denk dat we ons moeten beseffen, kan je dat zeggen? Ja.
Het wordt bijna een Nederlands podcast. Ik denk dat één iemand hier heel slecht op gaat.
Ja, meerdere dingen. Maar ja, het is belangrijk. We moeten dit hoog op als agendapunt erop houden. Het is heel leuk, al die andere trends. En we moeten daar echt naar kijken.
Maar alleen, laten we alsjeblieft eerst naar onze kinderen kijken.
Echt even een oproep. Het gaat om welzijn van kinderen. En ja, weet je, of je dat nou in een heel lokaal, een half lokaal, een kwart lokaal of een leerplein doet. Dat zal dan allemaal wel. Het gaat er even om dat ze...
Het gaat over het hoofd van het kind.
Juist. En veilig voelen en een mooie weerspiegeling van de samenleving ook ervaren.
Heel mooi. Zit hij er weer op.
Yes.
Tot de volgende keer.
Deze podcast is een productie van Mediagroep Eva. Meer luisteren? Ga naar mediagroep-eva.nl. Eva!